de orde van behandeling is Exodus 3 en daarvan de eerste 10 verzen. En met het oog erop lezen we ook uit Exodus 3 de verzen 1 tot en met 12. Dus de schriftlezing in dit avontuur is Exodus 3 vanaf het eerste tot en met het 12e tekstvers.
En Mozes hoedde de kudde van Jethro, zijn schoonvader, de priester in Midian. En hij leidde de kudde achter de woestijn. En hij kwam aan de berg Gods, aan Horeb. En de engel des Heeren verscheen hem in een vuurvlam uit het midden van een braambos. En hij zag en ziet, het braambos brandde in het vuur en het braambos werd niet verteerd. En Mozes zei, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zei, Mozes, Mozes. En hij zeide, zie, hier ben ik. En hij zeide, nader hier niet toe, trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop gij staat is heilig land. Hij zei voorts, ik ben de God van uw vaders, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob. En Mozes verborg zijn aangezicht, want hij vreesde God aan te zien. En de Heere zei, ik heb zeer wel gezien de verdrukking van mijn volk, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Daarom ben ik nedergekomen, dat ik het verlossen uit de hand van de Egyptenaren en het opvoeren uit dit land naar een goed en ruim land, naar een land vloeiend van melk en honing, tot de plaats van de Kanaanieten en de Hetieten en de Amorieten en de Ferezieten en de Hevieten en de Jebusieten. En nu, zie, het geschrei van de kinderen van Israël is tot mij gekomen. En ook heb ik gezien de verdrukking waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Zo kom nu. En ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen van Israël, uit Egypte voert. Toen zei Mozes tot God, wie ben ik, dat ik tot Farao zou gaan? En dat ik de kinderen van Israël uit Egypte zou voeren? Hij dan zeide, ik zal voorzeker met u zijn. En dit zal u een teken zijn dat ik u gezonden heb. Wanneer gij dit volk uit Egypte geleid hebt, zult gij lieden God dienen op deze berg.
Geliefde gemeente, als ik het goed proef, dan gebeurt het wel eens dat men met schaamte en met schuld terugziet op het verleden. Niet het zozeer een persoonlijk verleden, maar wel een volksverleden. Denk maar aan de slavernij. Denk ook maar aan de rollen die sommige mensen hebben gespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog. Dan worden er soms bepaalde excuses gemaakt, collectief of door de politiek, door de regering. Dan kijkt men terug op het verleden, toch wel met schuld en ook wel met schaamte. We laten, nogmaals gezegd, de politiek maar rusten, zoals we dat meestal doen op de kansel. Ik denk ook dat dat goed is. Maar als we wel iets kunnen zeggen daarover, dan zien we dat dat bij de Heere nooit het geval is. Dat de Heere nooit met schaamte of met schuld terugziet op het verleden van zijn volk. Daar waar wij misschien nog een bepaalde schaamte kunnen hebben over een slavernijverleden of een ander verleden dat het volk niet heeft gezierd, daar lezen we van de Heere in Hebreeën 11 dat hij zich niet schaamt om Abraham, Isaac en Jacob, om door hun God genoemd te worden. Terwijl Abraham, Isaac en Jacob, we weten dat, ook een verleden hebben dat met schuld en zonde bevlekt was. Maar het was voor de Heere niet tot schaamte om hun God genoemd te worden. We lezen het ook in ons gedeelte. Want de Heere maakt zich in ons gedeelte in Exodus 3 bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En ook als het gaat om het volk Israël zien we dat de Heere spreekt over mijn volk. En we weten met elkaar, zoals we hier vanavond zitten, ook het volk Israël was niet zo'n voornaam volk. Maar de Heere heeft zich nooit geschaamd voor zijn eigen volk, voor zijn eigen kinderen. Hoewel hij daar, naar de mens gesproken, alle reden voor zou hebben. Maar rijk hoe de Heere toch, door genade, omziet naar zijn volk en ook omziet naar zijn eigen verbond. We willen overdenken Exodus 3 en daarvan de eerste 10 verzen, dat is aan de orde van behandeling. En dan schrijf ik als thema boven de verkondiging vanavond, heilig vuur bij de Horeb. Heilig vuur bij de Horeb. We letten op 3 gedachten. En daarmee ordenen we de stof voor vanavond. Allereerst Mozes getrokken. Het zijn de eerste 3 verzen. Mozes getrokken. In onze tweede gedachte Mozes geroepen. Dat is vers 4 tot en met vers 9. En dan resteert er nog een enkel vers, vers 10. En dan belichten we hoe Mozes wordt gezonden. Dus allereerst Mozes getrokken. Want we zien hoe hij als het ware getrokken wordt tot die braambos die in brand staat. Hij wordt getrokken tot de Heere, onze eerste gedachte. Mozes geroepen, want de Heere roept hem. En dan tot slot in vers 10 zien we ook hoe Mozes wordt gezonden. De zending van Mozes. Gemeente, nog kort een aantal zaken terugroepend in uw herinnering van de achterliggende keren dat we hebben stilgestaan bij het leven van Mozes. Het volk Israël is in Egypte terechtgekomen. Dat is in een weg gegaan van moeite, van zorg en strijd. Want de farao die heeft gezien dat het volk al maar toenam en toenam, en de farao heeft daar een bedreiging in opgemerkt. Straks zal het volk zo groot worden en zal het volk zich misschien binden aan vijandelijke volken. En zullen ze misschien gezamenlijk optrekken tegen het land Egypte. En daarom, als de farao dat constateert, grijpt hij in met harde hand. En eigenlijk treft hij dan 2 maatregelen. Allereerst dwangarbeid, slavernij. De zweep wordt over de ruggen van de Israëlieten gehaald. Ze moeten hard werken, grote steden, Pithon en Ramses, moeten worden gebouwd. Steden waar de farao zijn graan in wil bewaren. Maar als de farao ziet dat die slavernij en die dwangarbeid niet helpen, dan grijpt hij naar een ander middel. Daar hebben we ook van gehoord. De farao geeft opdracht om alle jongetjes die geboren worden te laten ombrengen in het water van de Nijl. Gemeente, een korte lijn, want het is niet onze eigenlijke tekst, maar we zien hier dat het volk Israël altijd al verdrukt en onderdrukt is. Hier de farao, later Amalek, nog weer later Haman, veel later Hitler, we zouden door kunnen gaan, Hamas zouden we nog kunnen noemen. Het volk Israël is gedurende de hele loop van de geschiedenis altijd onderdrukt en verdrukt. Maar, wat lezen we nu in ons gedeelte? Vers 1. En Mozes. En Mozes. Dus al die jongetjes die moesten worden omgebracht, was een decreet van de farao. En er zijn wat jongetjes omgebracht. Maar hier lezen we in ons eerste tekstvers, en Mozes, schoon de heidenen samen, list op list beramen, God verbreekt hun raad. Mozes werd bewaard, Mozes werd behoed, in de weg van Gods voorzienigheid, zien wij hem hier in vers 1 voor de ogen getekend. Ja, hoe zien we hem hier voor ogen getekend? Wat zegt vers 1? Hij hoedt de kudde van zijn schoonvader Jethro, de priester in Midian, en hij leidde de kudde achter de woestijn en kwam aan de berg Gods tot Horeb. Mozes is schaapherder. Hij hoedt het vee. En wanneer we bekend zijn met de schrift, dan weten we dat heel veel mensen het beroep van schaapherder hebben uitgeoefend. We hebben dat op eerste kerstdag ook nog belicht. Schaapherder was eigenlijk maar een heel gewoon beroep. Het was niet een beroep met een hoge status. Een beroep waarmee je een hoge sport beklom op de maatschappelijke ladder. Het was een heel gangbaar en gewoon beroep. De aartsvaders, David, de herders in de velden van Efrata. Het zijn enkele voorbeelden die we kunnen noemen. Het was een gewoon beroep. Dat oefent Mozes op dit moment uit. En op dit moment al zo'n 40 jaar is hij herder. Maar, en dat moeten we wel belichten, het is geen gemakkelijk bestaan geweest. Calvijn zegt ervan, dit heeft voor Mozes betekend dat hij heel veel heeft moeten ontberen. De hitte van de dag, de kou van de nacht, hij heeft veel moeten trotseren, hij heeft inderdaad veel moeten ontberen. En dan moeten we ons dat even proberen voor te stellen, dat Mozes nu als herder aan het werk is, al 40 jaar lang, dat hij ongeveer de leeftijd van zo'n 80 jaar heeft bereikt, dat hij inderdaad veel moet trotseren en ontberen, terwijl hij afkomstig is van het Egyptische hof. Proberen we ons dat maar voor te stellen. Luxe en comfort, een degelijke opleiding aan het Egyptische hof, luxe banketten, goed eten en drinken, de rode loper werd als ware voor hem uitgelegd en als we de ongewijde geschiedenis mogen geloven, dan lag zelfs de troon voor Mozes in het verschiet. En dat heeft Mozes nu verwisseld voor het beroep van schaapherder. 40 jaar lang, door de woestenij. En dan moeten we er ook nog even op letten dat Mozes nog niet eens zijn eigen schapen hoedt, want het zijn de schapen van schoonvader Jethro. Dus hij heeft nog niet eens zijn eigen schapen onder zijn hoede. En daar ligt toch ook wel een les, denk ik, voor vanavond. Namelijk deze les, dat het leven met de Heere offers kan vragen. We lezen in Hebreeën 11 dat Mozes liever met het volk van God kwalijk gehandeld wilde worden dan voor een tijd de genieting van de zonde te hebben. Achtende de versmaadheid van Christus van grotere rijkdom dan al de schatten van Egypte. We zien het hier, in de woestenij, als een herder met niet eens zijn eigen schaapjes onder zijn eigen hoede. Gemeente, mag ik vragen, zitten er vanavond mensen in de kerk of zijn ze vanavond met ons verbonden die zeggen, ja, dat herken ik wel. Want het dienen van de Heere, die keuze die ik door genade mocht doen, heeft mij ook offers gevraagd en gekost. De relatie met mijn kinderen staat onder spanning, omdat ik de Heere wil dienen. Er ging, jonge mensen, misschien wel een baan aan je neus voorbij, omdat je niet op zondag wilde werken. En misschien moest u of jij wel afscheid nemen van een vriend of een vriendin met wie je graag verder had gewild door het leven. Maar het was iemand die de Heere niet diende en met wie je de Heer ook niet kon dienen. Het leven van de Heere of het dienen van de Heere kan soms echt offers vragen. Wanneer we door genade een keuze mogen doen voor hem. We zien het hier ook bij Mozes. En dan komt Mozes tot aan de berg Gods, tot Horeb, zegt het slot van vers 1. Als er gesproken wordt over zaken in de Bijbel, waarbij staat van God, dan wil dat aangeven dat iets groot is. Wanneer het onweert, dan spreekt de Bijbel daarover als de stem van God, de grote donder als het ware, de stem Gods. Wanneer het gaat over Jeruzalem, wordt genoemd de stad van God, dan wil dat als het ware de grootheid van die stad aanduiden. En toen we afgelopen weken op Johannes de Doper hebben gelet, toen hebben we het gezien hoe Johannes de Doper zei, zie het lam van God, het wil de grootheid aangeven van iets. En hier komt Mozes bij de Horeb, de berg van God. Het is ook de berg waar de Heere straks zijn verbond zal bekrachtigen door de wet te geven en door het verbondsboek aan het volk toe te vertrouwen. Het is de berg van God. En in de buurt van die berg komt Mozes met zijn kudde. En we mogen het ons ook wel zo voorstellen, hoe dichter hij bij die berg komt, hoe imposanter die berg als het ware voor hem geworden is. Hij komt tot aan de berg Horeb. En wat gebeurt er dan? Dan komt hij langs een braambos en die braambos, die braamstruik, die staat in brand. Was op zich niet ongewoon, want het kon wel oplopen tot zo'n 40 graden Celsius in de woestijn. Als het hier gaat over een doornstruik, dan waren dat vaak droge, dorre bomen. Het was niet een heel ongewoon verschijnsel dat zoiets in brand vloog. Maar Mozes stuit erop, terwijl hij zo met de kudde van Jethro aan het hoeden en aan het weiden is. Wat wil dat zeggen, die doornstruik, die braamstruik? Wel, dat is het beeld van het volk Israël. Er wordt hier niet gesproken in vers 2 over een grote, trotse en fiere eik. Het gaat ook niet om een krachtige, grote cederboom. Nee, het gaat hier over een eenvoudige, dorre braamstruik, doornstruik. Eigenlijk een struik waar wij misschien wel met een grote boog omheen zouden lopen. Daar blijf je niet bij staan. Daar ga je niet staan kijken bij zo'n struik. Het is niet aantrekkelijk voor het oog. En nu heeft de Heere van het volk Israël gezegd in Deuteronomium 7, vers 7, dat de Heere het volk Israël niet heeft uitverkoren, niet heeft uitgekozen, omdat ze zo uitnemend waren, maar juist omdat ze zo gering waren. Dat ze weinig waren onder de volken. En u kent misschien ook dat wel dat beeld uit Ezechiël 16, dat het volk Israël wordt getekend als een soort vroeggeboorte dat geworpen wordt op het vlakke veld, vertreden in het geboortebloed, een heel plastisch beeld. Het wil eigenlijk maar zeggen dat het volk Israël maar een onaanzienlijk, onaantrekkelijk volk is geweest in zichzelf. Nu, we vinden het hier opgetekend, gemeente. Een doornstruik, een braambos als teken van het volk Israël. En die braamstruik staat in brand. En dan weet u wellicht dat wanneer het gaat om vuur, wanneer het gaat om brand, dat het in de tijd van de Bijbel vaak betekent oordeel, veroordeling, verdrukking. Nu, het volk Israël is in Egypte, we hebben net gezegd en gezien, de zweep wordt over hun rug gehaald. Ze moeten slavenarbeid doen, dwangarbeid verrichten, ze worden verdrukt. Ze gaan door het vuur van de verdrukking. Maar wat lezen we? Slot van vers 2. En het braambos werd niet verteerd. Geliefde vrienden van Israël, het volk Israël wordt niet verteerd. Door de farao niet, door Amalek niet, door Hama niet, door Hamas niet, door niemand niet. Het volk Israël wordt niet verteerd. Wat is het geheim? Het geheim staat in de tekst, begin van vers 2. En de engel des Heeren verscheen hem aan Mozes in een vlam des vuurs. Nu wil ik daar vanavond niet te veel woorden aan wijden, maar met Calvijn, en Calvijn beroept zich weer op de kerkvaders, mogen we geloven dat als het hier gaat om de engel des Heeren, dat Christus is in de gedaante van het Oude Testament. Christus, de middelaar. De middelaar die hier verschijnt in de gedaante van een engel, in het midden van die braambos, van die braamstruik. Kijk, gemeente, en daar ligt nu een hele mooie lijn in opgesloten. Dat zolang Christus in het volk Israël is en onder het volk Israël is, dat het volk dan niet zal worden verteerd. Dat het volk dan niet zal worden verdelgd, omdat Christus onder hen is. Omdat de Heere bij hen is. Is dat ook niet een beeld van een zondaar, gemeente? Dat een zondaar van nature nooit voor God kan verschijnen en ook nooit voor de Heere kan bestaan. Dat een zondaar ten diepste, ja, het is eigenlijk te aangrijpend voor woorden, maar dat een zondaar eigenlijk door het vuur van Gods toorn geraakt zou moeten worden, door het oordeel. Maar wanneer Christus nu tussentreedt, dat een zondaar toch gered kan worden, ja, als een vuurbrand uit het vuur gerukt kan worden, omdat Christus met hem is. Maar ik moest ook denken aan onze kerken. Het zegel van de christelijke gereformeerde kerken laat een brandende braambos zien, met daaromheen de tekst en toch niet verteerd. Maar ik heb wel gedacht, kan alleen als Christus erbij is. Meer nog, als Christus erin is. En laten we hopen dat Christus inderdaad onze kerken nabij wil zijn. En dat ook van de christelijke gereformeerde kerken mag gelden. En toch niet verteerd. Dat we ook door het vuur waarin we momenteel verkeren met elkaar, bewaard mogen blijven. En toch niet verteerd. En wat doet Mozes dan? Mozes die zegt bij zichzelf, ik zal mij nu daarheen wenden en bezien dat grote gezicht waarom het braambos niet verbrandt. We moeten door, gemeente, ik wil het niet al te uitvoerig behandelen, maar Mozes die gaat dichter naar die braamstruik toe, omdat hij ziet dat daar wat ongewoons mee aan de hand is. Mozes ziet dat die struik wel in brand staat, maar niet verbrandt. Dat die takken niet zwart geblakerd worden, dat er geen as aan de voet van de boom verschijnt. En Mozes loopt daar niet aan voorbij, hij gaat daar niet aan voorbij. Mozes heeft er aandacht voor. Hij wil het onderzoeken. Ik zal nauwkeurig op uw werken en derzelver uitkomst merken. Daar ligt toch wel iets van in het leven van Mozes. Hij komt dichterbij. Hij wordt als het ware naar die braambos, naar de engel van de Heere getrokken. Was onze eerste gedachte. Mozes getrokken. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte, Mozes geroepen. Want wat lezen we in vers 4? Toen de Heere zag dat hij zich daarheen wendde om te bezien, zo riep God tot hem uit het midden van het braambos en zeide, Mozes, Mozes. Mozes komt dichterbij en dan klinkt er vanuit het midden van die braambos, uit de mond van de Heere zelf, Mozes, Mozes. En wanneer in de Bijbel iemand twee keer bij de naam wordt genoemd, dan ligt daar altijd klem in opgesloten. Dan gebeurt dat altijd met nadruk. Abraham, Abraham, doe de jongeling geen kwaad. Dan staat Abraham gereed om het mes te laten neervallen op zijn geliefde zoon. Martha, Martha, u bekommert u om veel dingen, maar één ding is nodig, dan staat het koninkrijk van God op het spel. Eén ding is nodig. Simon, Simon, de Satan heeft u zeer begeerd om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden, opdat uw geloof niet ophouden. En hier lezen we, gemeente, dat God heel persoonlijk Mozes tweemaal bij zijn eigen naam noemt. Eenmaal sprak God tot mij een woord, tot tweemaal toe heb ik het gehoord, 62 vers 8. En dat laat ook zien, gemeente, dat de Heere Mozes kent. Dat de Heere heel persoonlijk van Mozes afweet. Kijk, en dat brengt ons vanavond opnieuw bij een vraag, namelijk deze. Bent u, ben jij, zijn wij al eens heel persoonlijk bij onze naam genoemd. Niet letterlijk dat uw naam klonk in de kerk of thuis al bijbelezend, Maar wel dat het zo was dat alles om u heen wegviel. Dat alle mensen om u heen wegvielen. Dat zelfs de predikant wegviel. Dat alle omstandigheden als het ware weken. En dat er niemand anders overbleef. Ja, dan u en de Heere. Dat u het heel persoonlijk hoorde. Wat Mozes hier ook hoort. Uw naam. Mozes hoort zijn naam. En wat doet hij dan? Dan zegt hij aan het slot van vers 4, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En hier moet het nu naartoe, gemeente. Dat deze gestalte in ons leven gevonden wordt. Dat wanneer we worden geroepen door het evangelie, wanneer de evangeliestem klinkt, van de Heere, wanneer het woord van Christus tot ons klinkt, wend u tot mij toe en wordt behouden, want ik ben God en niemand meer. Kom tot mij allen die vermoeid en belast zijt, en ik zal u rust geven. Dat het evangeliewoord mag klinken en u bij uw naam wordt genoemd, dat het dan hiertoe komt, dat u zegt, heel persoonlijk, Heere, zie, hier ben ik. Zie, hier ben ik. En als we de Heere hebben liefgekregen, mag dat dan ook gevonden worden in ons leven. Zusters in de kerk, u die de Heere lief heeft gekregen, mag het wel eens gebeuren, gewoon overdag, dat u het werk even laat voor wat het is, en dat u het als het ware zegt in de stilte van de huiskamer, Heere, zie, hier ben ik. Dat u uw Bijbel opent, misschien nog een dagboekje erbij. Dat u de handen vouwt en dat u zo in de stilte van de ruimte bidt tot de Heer en dat u het zegt, zie, hier ben ik. Broeders in de gemeente, u die de Heer mag dienen, gebeurt het wel eens dat je als het ware de gereedschapskist even dicht doet. Of de computer even afsluit. De laptop even dichtklapt, dat u uw handen vouwt en dat u het met Mozes zegt, Heere, zie, hier ben ik. Hey, jonge vrienden, jullie die er vanavond ook zijn, prachtig dat je er bent, echt. Maar mag het wel eens zo zijn dat je de mobiel even op zijn kop legt en dat je ook in de stilte van je kamer zegt wat Mozes hier ook zegt, Heere, zie, hier ben ik. Mozes laat hier zijn kudde achter. Mozes laat hier zijn schapen achter. Om zich te wenden tot de Heere. Zo kan het wel eens in het leven van Gods volk. Dat ze alles wel eens even mogen laten voor wat het is. En dat ze met Mozes de kudde achter zich mogen laten. En dat ze met de herders in de velden van Efrata ook hun schapen achter zich mogen laten. En dat ze het inderdaad mogen zeggen. In de drukte van het leven, tijdens de drukte van het bestaan, zie Heere, hier ben ik. Maar, dan klinkt er opnieuw een stem. Mozes, hij komt tot de braambos, hij komt tot God die als het ware roept. En dan klinkt het, als Mozes dan dichterbij komt in vers 5, nader hier niet toe. Trek uw schoenen uit van uw voeten, want de plaats waarop ge staat is heilig land. Mozes, kom niet dichterbij. Je schoenen moeten van je voeten, Mozes. Kom niet dichterbij. Wacht. Schoenen van de voeten. Schoenen waren voor de Oosterling, en dat is tegenwoordig nog zo, een onrein voorwerp. Want je liep door vuiligheid op straat. Schoenen waren ook nog eens gemaakt vaak van leer, dode dierenhuid. Een schoen was een onrein voorwerp in de tijd van de Bijbel. En voor de huidige Oosterling is een schoen nog een beladen teken. Wanneer je gaat zitten en je doet je voeten over elkaar, dan moet je er in het huidige Arabië erom denken dat je de sool niet laat zien aan een andere oosterling, want het is een belediging. Een schoen is altijd een teken van onreinheid. En Mozes moet nu die schoenen van zijn voeten doen. Maar dan moeten we ons wel goed bewust zijn van wat een schoen heeft betekend in de tijd van de Bijbel. Want zoals we hier nu in de kerk zitten en zoals we verbonden zijn met deze dienst en we zijn geschoeid, dan dragen we degelijk schoeisel. Een stevige rubberen zool, daaroverheen leer. Het moet beschermend zijn, het moet bedekken. Het is vaak nog keurig afgewerkt. Het biedt houvast, het biedt steun. Dat is in onze tijd een schoen, dat is een degelijk middel waarmee we ons als het ware schoeien. Maar in de tijd van de Bijbel was het eigenlijk maar een stukje leer. Met een paar draden, wat veters, wat touwtjes. Dat bond je om je voet en dat bood dan enige bescherming tegen het hete woestijnzand en de vuiligheid waar je over trad. Eigenlijk was het maar een stukje stof, een lapje stof met een paar draadjes, niet meer en niet minder. En toch zegt de Heere tegen Mozes: Mozes, trek uw schoenen van uw voeten. En dan zegt Mozes met eerbied gesproken niet tegen de Heere: Heere, dat is maar een kleinigheid. Dat kleine lapje leer, die paar touwtjes. Nee, Mozes heeft zijn schoenen van zijn voeten gedaan, mogen we echt aannemen. Gemeente, ik geloof dat daar een les in ligt. Dat daar echt een les in ligt. En nu gaan we elkaar niet de les lezen, zo is het niet bedoeld. Maar zou dit ook niet wijzen op datgene dat ook de buitenkant, ook onze kleding ertoe doet? Dat dat geen onverschillige zaak is. De Heere wijst Mozes hier op zijn schoeisel. Echt niet iets heel aanzienlijks in die tijd. Maar die schoenen moeten wel uit. En dan zeggen wij vaak in de kerken tegen elkaar: ja, maar het is maar de buitenkant en het gaat om de binnenkant. En ach, het zijn maar randzaken en bijzaken. En we hebben er in de wereld van de theologie nog een heel mooi woord voor. Dan noemen we dat adiaphora, de tweede rangs dingen. Bijzaken. Maar ik denk dat we wel voorzichtig moeten zijn, gemeente. Ook kleding doet ertoe. Ook de buitenkant doet ertoe. De Heere zegt hier tegen Mozes: trek uw schoenen uit van uw voeten. Ja, waarom? Vers 5. Want de plaats waarop gestaat is heilig land. Die woestijn, dat stukje grond waar die schapen en geiten op dit moment lopen te grazen en te weiden, is dat heilige grond, daar waar Mozes nu staat, die plaats waar hij zich nu bevindt in de woestijn, is dat heilig land, is dat heilige grond? Ja, gemeente, dat is een gewijde plaats. Waarom? Wel omdat de Heere daar is. En omdat de Heere persoonlijk tot Mozes spreekt. Omdat Mozes daar bij zijn naam wordt genoemd. En nu hoop ik dat er vanavond in de kerk zijn of thuis met ons verbonden zijn die zeggen: dat herken ik wel in mijn leven. Want dat ene plaatje waar ik een keer ben geweest, daar in de kerk of daar in dat schuurtje of op die plaats daar in dat weiland, daar heeft de Heere zo krachtig tot mij gesproken. Zo persoonlijk heeft hij zich daar tot mij gericht, dat dat voor me als het ware was als een gewijde plaats, als een heilige plaats. En dan bedoel ik dat natuurlijk niet letterlijk, gemeente, alsof de kerk vergeleken kan worden met de tabernakel of met de tempel in eigenlijke zin. Maar dat het toch een plaats wordt die zich onderscheidt van andere plaatsen, omdat de Heer aan die plaats is geweest. Dat u het dan als het ware toch met Jacob heeft uitgeroepen. Misschien wel hier in de Bethelkerk. Waarlijk, dit is niet dan een huis van God. De poort des hemels. En dan gaat de Heere zich verder bekendmaken. Vers 6. Ik ben de God uws vaders. De God van Abraham, de God Isaaks en de God Jacobs. De Heere maakt zich hier bekend als de verbondgod. Zoals we het al hebben gezegd in het gebed. Die trouw houdt en eeuwig leeft. En die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Dwars door de verdrukking heen. Dwars door het vuur van het oordeel heen. Maakt de Heere zich hier bekend als de God van Abraham, Isaac en Jacob. En wat is dan de uitwerking bij Mozes? Mozes verbergt zijn aangezicht, gemeente. Want hij vreest God aan te zien. Kijk, en dit is ook weer zo'n Bijbelse trek, dat wanneer de Heere persoonlijk tot ons spreekt en overkomt in zijn majesteit en kracht en heerlijkheid, ook in zijn goedheid en in zijn trouw en liefde, ja, dat er dan toch een heilig ontzag komt voor de Heere. We kunnen dat ook vanavond niet allemaal uitwerken. Maar we zien het bij Jesaja, we zien het bij Ezechiël, we zien het bij Daniël, we zien het bij Johannes op Patmos, hoe ze allemaal klein worden voor die majesteitelijke en grote en heilige Heere. Mozes ook hier. En dan gaat de Heere door met de boodschap die hij richt aan Mozes. Vers 7. Ik heb zeer wel gezien de verdrukking mijns volks, het welk in Egypte is, en heb hun geschrei gehoord vanwege hun drijvers, want ik heb hun smarten bekend. Let u even op de werkwoorden, gemeente. Als ik me niet vergis, heeft dominee Uitslager vorige keer ook aandacht voor gevraagd op grond van het vorige hoofdstuk, maar hier ook. Ik heb zeer wel gezien en heb hun geschrei gehoord. En heb hun smarten bekend. We mogen ook lezen gekend. Dat zegt het slot van het vorige hoofdstuk. Dat God Israël heeft gekend. Dus de Heere heeft de verdrukking gezien. Het geschrei gehoord. En hun smarten gekend. En dat klinkt niet alleen in vers 7. Dat zien we ook terugkomen in vers 9. Gaat het opnieuw over het geschrei en over de verdrukking wat de Heere heeft opgemerkt. En dan moeten we niet vergeten vanavond dat het volk Israël zo'n 430 jaar verkeerd heeft in Egypte. 400 jaar, zegt Stefanus, 400 jaar, maar we lezen in andere delen van de schrift dat er gesproken wordt over 430 jaar. 430 jaar heeft het volk gekermd, geroepen, geworsteld, gesmeekt, gekermd. 430 jaar. 4 generaties, misschien nog wel meer. En nu zegt de Heere, ik heb de verdrukking gezien. Ik heb hun geschrei gehoord. Ik heb hun smarten bekend. Nu kan het heel goed zijn dat er ook vanavond iemand is die zegt, ik ben maar gestopt. Ik vouw mijn handen maar niet meer. Ik ben maar opgehouden met bidden. Het heeft geen zin. Het heeft geen nut. Maar hier zien we, gemeente, dat er wel een God is die hoort. Dat er wel een God is die het ziet. Dat er wel een God is die het opmerkt. Mag dat ons vanavond, lieve Bethelgemeente, ook tot troost zijn. Wanneer er zoveel sterfgevallen geweest zijn in het midden van de gemeente. En er ook zorgen zijn in het midden van de gemeente. Dat er toch een God is die hoort. Een God is die het ziet. En een God is die het opmerkt. De God van Abraham, Isaac en Jacob. Ook de God van Mozes en de Heere geven, ook de God van onze Bethelgemeente. En dan vers 8, wat een evangelie. Daarom ben ik nedergekomen dat ik het verlossen uit de hand der Egyptenaars. Gemeente, waar de Heere neerkomt, wanneer de Heere afdaalt, wanneer de Heere neerkomt op de aarde, is dat niet altijd een goed teken. Denk maar aan de torenbouw van Babel. Denk maar aan het neerkomen van de Heere in de situatie van Sodom en Gomorra. Denk ook maar aan de geschiedenis van Korach, Datan en Abiram. Als de Heer afdaalt, is dat vaak een teken van oordeel. Maar hier is het een teken van eeuwig voordeel. Want wat zegt de Heere hier? Ik ben nedergekomen dat ik het, dat is het volk Israël, verlossen uit de hand der Egyptenaars. En hier schuilt nu gemeente, evangeliën. Want scheem het hier ook niet, nieuw testamentisch licht door. Zien we hier niet het werk van Christus. Hoe hij is neergekomen uit de hemel. Is neergedaald op de aarde. Met wat voor doel? Om de aarde te veroordelen? Nee, zegt hij, ik ben niet gekomen om de wereld te oordelen, maar om het te behouden. En de Heer Jezus heeft het gezegd. Ik ben niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Hij is gekomen om zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. Hij is gekomen om verlossing teweeg te brengen. Om mensen los te maken, vrij te kopen uit de handen van Egyptenaars. Zitten er vanavond hier ook mensen die geketend zijn aan de zonde? Gebanden of gebonden aan banden van de dood. Misschien wel vastliggen aan ketenen van de duisternis. Verslavende machten, krachten die hun verwoestende werk doen in uw of jouw leven. En u kunt er maar niet van loskomen, jij kan er maar niet van vrijkomen. Christus is gekomen om een volk te verlossen uit het Egypte van de zonde. En hij heeft het gezegd, indien dan de Zoon u vrijgemaakt zal hebben, zo zult u waarlijk vrij zijn. En gemeente, dan ligt er ook iets in het verschiet, wanneer we door de Heere zijn vrijgemaakt. Wat zegt dan vers 8? Dan is het doel dat het volk Israël wordt opgevoerd naar een goed en ruim land. Naar een land dat vloeit van melk en honing. En nu is melk en honing al een teken van overvloed. Maar dat land vloeit er van over. Gemeente, de Heere is geen karig God. Hij schenkt maar niet mondjesmaat. Laten we toch geen kleine gedachten van de Heere koesteren. Laten we niet te klein van hem denken. En jonge mensen, denk alsjeblieft ook niet dat wanneer je de Heere dient, ja, dat het dan maar een heel bekrompen leven is, waar er niets meer mee door kan en niets meer mag en alles vooral moet en dat het een soort keurslijf is. En nee, we zien hier dat het dienen van de Heere een land in het verschiet brengt, dat vloeit van melk en honing. Er is bij hem een overvloed van genade te verkrijgen. Ja, wat zei Johannes ook alweer in Johannes 1? Vol van genade en waarheid. En we hebben ontvangen, zegt de evangelist, genade voor genade. Een overvloed. Ja, en dan mag het voor Gods kerk eenmaal uitlopen op dat beloofde land hierboven. En dan worden hier in Verzag nog vijandelijke volken genoemd. Ze worden bij name genoemd aan het slot van Verzacht. Maar dat geldt voor het hemels Jeruzalem, voor het hemels Kanaan, dat al die vijandelijke volken verdreven zullen zijn. Dan geen verleiding meer van de zonde. Dan geen verlokking meer van de duivel. Dan geen tegenstanden meer van de vijanden. Dan zullen alle vijanden voorgoed het zwijgen opgelegd worden. Dan zijn er geen Kanaanieten meer. Maar dan is er voor eeuwig rust. Verlangt u ernaar? Verlang jij daarnaar? Voorgoed verlost van smart en pijn, maar ook voorgoed verlost van de vijanden, van de zonde, van de schuld. En dan zegt de Heer in vers 9, en dan gaan we ook naar onze laatste gedachte toe, dan moeten we ook door, dat de Heer het geschrei der kinderen Israëls gehoord heeft en de verdrukking gezien heeft waarmee de Egyptenaars hen verdrukken. Dan wordt het als het ware nogmaals onderstreept. En daarmee wordt Mozes geroepen en tot slot gezonden. Nog kort onze laatste gedachte op grond van vers 10. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden, opdat gij mijn volk, de kinderen Israëls uit Egypte, voert. Zo kom nu, en ik zal u tot Farao zenden. Ja, Mozes wordt tot Farao gezonden. Wat moet hij doen? Eigenlijk twee dingen. Allereerst moet Mozes Farao bekendmaken met het recht van God. Genesis 15. Daar zegt de Heere dat hij het volk Egypte, het volk dat Israël onderdrukt, zijn recht zal laten zien. Dat hij als het ware zijn oordeel zal vertrekken over Egypte. Dus Mozes moet als het ware Farao en het land Egypte bekendmaken met het oordeel van de Heere, met het recht van de Heere. En Mozes wordt tot die taak geroepen nadat hij tot driemaal toe voor het recht is opgekomen. Ik vond dat bij de rabbijnen en dat wil ik u doorgeven. De rabbijnen zeggen dat voordat Mozes het recht gaat aanzeggen ten opzichte van de farao, hij driemaal is opgekomen voor het recht. Allereerst toen die Egyptenaar een Hebreeuwse man sloeg. Eerste keer dat Mozes opkwam voor het recht. Tweede keer dat hij opkwam voor het recht was toen Mozes voor een Hebreeuwse man opkwam, eigenlijk voor twee Hebreeuwse mannen, die twisten met elkaar onderling. Tweede keer. En de derde keer hebben we onlangs ook gezien en gehoord, dan komt Mozes op voor het recht van de dochters van Jethro, die zich moeten verdedigen ten opzichte van die herders. Misschien weet u dat nog. 7 dochters van Jethro die belaagd worden door herders, vijandige herders. 3 keer komt Mozes op voor het recht van de naaste. En nu moet Mozes het recht aanzeggen aan de farao. Maar Mozes moet niet alleen het recht aanzeggen, Mozes zal ook het volk uitleiden. Kijk, en dat zal hij nu doen als leider. Als leider van het volk Israël. En daar zeggen de rabbijnen ook iets moois over. De Joodse rabbijnen zeggen namelijk, voordat Mozes met mensen gaat werken, moet hij eerst werken met dieren. Als herder. Net zoals David dat deed in zijn jonge leven, moet ook Mozes zich eerst oefenen met dieren. Als herder. En dan is de Heere ook heel eerlijk tegen Mozes. Want dan lezen we aan het slot van vers 10. Dat Mozes het volk Israël uit Egypte zal voeren. Mozes zal het volk Israël niet brengen in Kanaan. Dat kan Mozes niet. Dat kan de wet niet. Mozes als vertegenwoordiger van de wet, straks op de Horeb. Mozes als vertegenwoordiger van de wet kan het volk niet in Israël brengen of in Kanaan. Mozes brengt het volk niet in Kanaan. Dat mag Jozua doen. Jozua als type van Christus, als type van de Heer Jezus. En let er dan ook nog op tot slot, gemeente, en dan gaan we besluiten hoe de Heer het volk Israël noemt. Mijn volk. Mijn volk. Geen schaamte. De Heere zegt, het is mijn volk. Niet het volk van Mozes. Niet het volk van Abraham, Isaac en Jacob. Nee, zegt de Heere, het is mijn volk. En zo mag Mozes, in opdracht van de Heere, het volk Israël uitvoeren. Dwars door de woestijn. Op weg naar het beloofde land. Door het vuur, door het oordeel heen, volvoert de Heere zijn raad en brengt hij zijn kerk thuis in het Kanaan. Het Kanaan hier van de Bijbel. Maar we mogen het ook doortrekken en het leven van al Gods kinderen zal gelden dat er eenmaal een volk thuis zal komen. Door de woestijnreis van het leven. In het hemels Kanaan, dat hemelse oord, dat vloeit van melk en honing. Nu laten we van die grote daden van de Heere maar gaan zingen. Met de psalmdichter van 105. Maar God zond Mozes die tevoren, door hem het Aaron was verkoren. Zij beiden voerden Gods besluit door tekenen en wonderen uit. En toonden in Egypteland de plagen van zijn strenge hand. Amen.